Ik wil met jullie hebben over de consequenties van je omgang met Jezus. En dat heeft heel veel te maken met wat Jack ook zei. Omgaan met Jezus heeft consequenties. Soms loopt het niet zoals wij denken dat het loopt. En soms pakt het ook wel wat anders uit. Ik wil een stukje tekst met jullie lezen. Markus 2, vers 1 tot en met 12. Daar staat het volgende. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaum, ik wil gewoon Capernaum zeggen, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door dat wat ze dachten. En dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed op en loop? Ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Het is een prachtig verhaal en er zitten een aantal dingen in die ik met jullie wil bespreken. En de context waar ik dat wil doen is dat omgang met Jezus heeft gewoon consequenties. Als je met de Heer omgaat, dan heeft dat gevolgen voor je leven die niet altijd even gemakkelijk zijn. Wij hebben dat wel graag. Wij denken vaak omgaan met Jezus, dat zou moeten betekenen dat je alleen maar zegen op zegen hebt. Maar ik denk toch dat er wat andere aspecten bij komen waar we best even aandacht aan mogen geven. Als je omgaat met Jezus, dan krijg je te maken met mensen, met offers, waar we het vorige week ook al over gehad hebben, ongemakken, bovennatuurlijke en beproevingen. En die komen in dit stukje ook allemaal terug. Het allereerste. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun Gods boodschap. Als je Jezus volgt, als je met Jezus omgaat, dan krijg je onherroepelijk met mensen te maken. Mensen in de gemeente, mensen in je werk, mensen in je omgang. En God heeft een bedoeling met die mensen, met jou en die mensen. Je kan je daar niet van losmaken. Wat veel mensen proberen is God te selecteren of te beperken tot een beperkte groep mensen. Dat noemen we dan kerk. En het liefst dan nog een kerk waarin iedereen hetzelfde is. Maar mijn ervaring is dat als je met Jezus omgaat, dat je Jezus moet delen met velen. Vele mensen en niet altijd mensen die jij leuk vindt. Zeker niet als je een leuke zwemclub wil oprichten met sterke mannen. En hij komt met zijn eentje ook aanzetten. En die moet erbij. Jij en ik en Jezus, dat gaat toch wel. We willen allemaal wel met de Heer omgaan. Maar jij en ik en Jezus en die ander. Ik noem hem gekscherend altijd Klaas. Weet je wel, Klaas zit ook in de gemeente. Klaas is ook mijn buurman. Klaas zit ook op mijn werk. Er is altijd wel iemand die je gewoon niet mag, of die niet lekker ligt, of die altijd dwars is, of die altijd precies datgene doet waar jij, om daar kort te zeggen, die gewoon in je allergie zit. En dat zegt vaak meer van jezelf dan van die ander. Dat is een hele wijze les overigens. Als iemand in je allergie zit, moet je gewoon eens vragen van: waarom zit die persoon in mijn allergie? Wat mankeert eraan? Wat kan ik aanpassen? En in plaats van: dus is die ander altijd fout. Iedereen heeft wel een Klaas in zijn leven, of niet soms. En ga nou niet vertellen, ja, dat is die of die, daar worden we niet wijzer van. En in iedere gemeente zit ook altijd wel weer een Klaas voor velen. De kerk is geen exclusieve club. Je moet Jezus delen met anderen. De kerk is ook geen sociale club van gelijkdenkenden. Maar de kerk is veel meer Gods kanaal voor redding van de wereld. Dus God heeft de wereld op het oog. Dus ook daar komen we altijd mensen tegen. En ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik wil graag Jezus delen met mensen in de wereld die ik leuk vind. Maar soms brengt God mensen op je weg en zou je daarin gehoorzaam moeten zijn om hem te delen. En tenslotte, Jezus die... De beleving van Jezus staat niet op zichzelf. Is niet een individualistisch iets wat jij fijn kan bewaren voor jezelf. Gods roeping op jou en op mijn leven is om datgene wat God in jouw leven doet te delen met anderen. Hoe is niet zo interessant. Vanuit een plichtsbesef is hartstikke verkeerd. We hebben het er eerder over gehad, weet je, als je omgaat met Jezus ga je steeds meer op hem lijken en dus komen de voorvallen vanzelf op je weg. Je ontmoet vanzelf mensen waartegen je vriendelijk mag zijn. Of dat je mensen mag vergeven of aanvaarden. Of noem maar op. Ik vind dat in de evangelische hoek we vaak veel te driftig bezig zijn met Jezus te brengen. Weet je wel, van nauwelijks tijd hebben om te luisteren wat iemands nood is, maar het antwoord al hebben. Weet je wel, jij hebt Jezus nodig. Nee, ze hebben jouw liefde nodig, jouw aanvaarding, jouw vergeving. En daardoor komen ze misschien wel tot de weg en de waarheid en het leven Jezus zelf. Dus jij en ik horen bij een grote lichaam. Jij en ik zijn gedoopt in het lichaam. Korinthe zegt dat de Heilige Geest ons doopt in het lichaam van Christus. Dus je komt er ook niet onderuit om te zeggen, links en rechts zitten mensen samen vast. En daar zal ik mee moeten omgaan. En het is waar dat als je een hand bent, dat je een teen een raar iets vindt. Toch? Of als je oor bent, dan is een teen een vreemd lichaamsdeel. Maar die teen heb je wel nodig om in evenwicht te blijven als je loopt. En dat oor heb je weer nodig om te verstaan. Dus we hebben elkaar nodig. Tweede ding is offers. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde een godsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus was. Het kost je wat om steeds weer bij Jezus te komen. Ik heb daar met opzet neergezet, steeds weer. Wat kost het die 4 vrienden om een verlamde bij Jezus te brengen? Ze hebben die knul op moeten halen. Ze hebben een brancaartje moeten regelen. Misschien een heel eind moeten lopen. Misschien kwamen ze wel van een ander dorp. En ze zijn bij Jezus gekomen en dan is daar opstopping door andere mensen. En je kan niet bij de Heer komen. In de Bijbel komt dat heel vaak voor. Zacchaeus, een man die afgewezen was in zijn eigen dorp, kon niet bij Jezus komen vanwege de menigte. Is het ooit in jou opgekomen dat het misschien wel zo kan zijn dat wij of dat jij zo druk met Jezus bezig bent dat een ander niet meer bij Jezus kan komen? Dat zet een heel andere kijk op je samengaan met de Heer, met je omgang met de Heer. Is onze omgang met de Heer nog open genoeg dat een ander naast ons kan komen en dat we de Heer kunnen laten zien? Of duwen we mensen weg? En zeggen we, Zacchaeus, klim jij maar in de boom, weet je wel. Bovendien, je bent een farizeer of je bent een tollenaar, dus. Hier zijn de mensen zo druk met het onderwijs van Jezus nodig dat een verlamde niet meer bij Jezus kan komen. Ze kunnen zich er niet doorheen wringen. Hoe zou dat in onze tijd eruit zien? Heel simpel is gewoon, is iedere gast hier welkom? Natuurlijk zeggen we allemaal ja. Toch? Ik zie een paar mensen die ik niet ken, dus van harte welkom bij deze. En je bent hier ook welkom. Meestal neemt iemand wel mee. Dat maakt het wat makkelijker om in de kring te komen. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand hier voor het eerst komt en dat wij druk bezig zijn met onszelf en koffie drinken en dat we niet eens in de gaten hebben dat iemand gekomen is en weggegaan is. En als je dan aan het eind vraagt, en wie heeft met die persoon gesproken, dan is het, Ik dacht dat we daar wel een oudste voor aangesteld hadden of zo. Hè? Dat moet dan maar iemand doen die daarvoor aangesteld is. Betaald handjes schudden lijkt me ook wel een leuke job. Heb je door dat jij soms misschien de blokkade bent? De andere kant is, en je moet soms ook offers brengen om dichter bij de Heer te komen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ben al een aantal jaartjes christen. En ik merk dat soms de gemakzucht gewoon erin slijt. En dat je het normaal vindt om kort te bidden of nauwelijks te bidden. Tuurlijk lees je de Bijbel wel eens. Soms gaat die regelmaat eruit, omdat de regelmaat het gewoon niet doet. En dus moet ik opnieuw offers brengen om weer dicht bij de Heer te komen. Ik zal soms tijd vrij moeten maken om echt weer Jezus te zoeken en te vinden. Ik zit zelf nu in een periode dat ik echt de Heer zoek. Zoeken voor oplossingen in je leven, voor bepaalde doelstellingen. Het doel met je leven. En daar moet je tijd voor apart zetten. Of in ieder geval je rust in je hart krijgen. Dus daar praat ik met Joke veel over. En gelukkig hebben we erg veel rust gekregen in de dingen die we denken dat de Heer tegen ons zegt. En dan zoek je. Maar het is wel afstemmen. En dat kost je tijd, kost je offers, kost je wijsheid, kost je omgaan met mensen. Kost je dingen doen die je anders niet zou doen. Het kost je wat. Vaak praten we over offers als geestelijke offers. Dat is op zich wel goed. Weet je, daar heb ik het min of meer ook over. Het zoeken van de Heer. Het gaat ook over de offers die je materieel brengt. En dat bedoel ik niet dat je hier je centen moet brengen voor de voortgang van de kerk. Maar soms kost het je gewoon wat. Moet ik dat even zeggen? Ik heb iemand van ons bedrijf waar ik werk, bij de Evangelische Omroep, een keer naar de familie gebracht. En dat was een behoorlijk end rijden. Dat doe ik denk ik één keer per jaar gewoon, omdat ik vind dat het goed is en omdat ik de indruk heb dat de Heer dat van me vraagt. Maar het is wel een offer. Als je morgens om 9 uur weggaat en je komt om 3 uur weer thuis, alleen maar om iemand ergens naartoe te brengen en een gesprek te hebben, dan breng je een offer. Dat wordt ook gewaardeerd. Maar het is wel een offer wat ik voor de Heer doe. Offers moet je wel brengen. In de tekst staat dat Jezus thuis was. De vraag is of Jezus echt een huis in Capernaum had. Laten we er eens van uitgaan dat hij ergens huurde of wat dan ook. Kan je voorstellen dat als die gasten het dak opklimmen en het dak beginnen te slopen, dat die eigenaar even naar boven zit te kijken wat gebeurt hier? En dan kan je met een heel verhaal komen. Nee, dat was makkelijk. Ze hadden toen altijd tegels en daar legden ze wat riet over. Ik weet niet wat als mensen aan jouw dak komen. Ik weet niet hoe jij dan reageert. Het mag nog zo eenvoudig zijn. Maar reken maar dat iemand naar boven gekeken heeft en dat een van die vrienden heeft gezegd van ik betaal je wel. En dat het in die cultuur morgen was. Die vrienden brachten wel offers, want ze moesten wel weer zorgen dat dat in orde kwam. Maar of niet? Of niet? Of sloop je iemand zijn dak en loop je dan weg en zeg je, ja, maar die man is toch genezen? Dan moet jij dat toch voor over hebben. Dat is overigens ook wel evangelisch, hè? Dan moet jij dat offer toch brengen, ook al heb ik er baat bij gehad, weet je wel. Dus we brengen offers. Het kost je wat om steeds weer dicht bij de Heer te komen. En dat is een dagelijks terugkomend iets. Ook ongemakken. Er werd ook een verlamde bij me gebracht, dezelfde tekst als de dia hiervoor, die door 4 man werd gedragen. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk dak van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Even vanuit het perspectief van de eigenaar van het huis. Ik heb eronder gezegd, Jezus trekt mensen aan die het dak slopen. Als je in de gemeente komt, als je op zoek bent naar de perfecte gemeente, waar altijd alleen maar mensen komen die jij fijn vindt, dan moet je helaas teleurstellen, die gemeente bestaat niet. En het vervelende is, als je dan weggaat en naar een andere gemeente gaat waarbij je denkt dat dat zo is, dan ben jij degene die die gemeente verziekt. En dat meen ik echt. Want als je in je gedachten de indruk hebt dat een gemeente altijd gelijkgezinden kunnen zijn, heb je het helemaal fout. Sterker nog, ik denk uitgerekend in de gemeente zorgt de Heer er wel voor dat er mensen komen die je dak slopen, die anders doen, die afwijken van wat jij normaal vindt. en die dan voor jou een pain in de nek zijn. En het wordt nog vervelender als God daar wonderen doet en bij jou niet. Dat roept dan vragen op. Of niet soms. Heb je dat nooit van, Heer, waarom zegent u die persoon en mij niet of zo? Ik heb voortdurend van zo'n soort gevechtjes. Hè? Jullie zijn erg stil vanmorgen. Ja. Als je in de gemeente komt, als je met Jezus op gang gaat, dan trek je mensen of dan krijg je mensen op je dak die het zo anders doen. Die omgaan, weet je wel. Het volk Israël is een voorbeeld voor ons als gemeente en moest door de woestijn lopen. Ik heb daar een stel pinguïns laten staan die door de woestijn lopen. Weet je, out of place, daar horen ze helemaal niet te zijn. Maar soms voelt het leven wel zo. Een andere die ik heb erbij geplakt is... Herkennen jullie dat, jongens? We gaan naar de fitness, want we wilden van ons buikje af. Maar we nemen wel de roltrap naar het fitnesscentrum. Wat is hier fout? Nou, wat hier fout is, is gewoon van... We gaan naar de fitness omdat het moet. Maar het liefste doen we het niet. Dus als we maar uit kunnen stellen, pakken we toch de roltrap. Terwijl een sportief iemand zou dan zeggen... Ja, die trap, dat is natuurlijk de eerste oefening. Ik kan niet ophouden, ik heb er zoveel lol in om die ongemakken te doen. Omgaan met Jezus brengt ongemakken terecht. Of te teweeg. En daar moeten we mee omgaan. En het idee van alleen maar fijne mensen, forget it. Bovendien brengt de Heer je ook op plekken, ook op je werk en noem maar op, loop je tegen die ongemakken aan. En zou God je inderdaad willen gebruiken, juist om die wereld te redden. Een volgend probleem, wat komt, is het bovennatuurlijke. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de vlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Toen zei hij tegen de vlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Alle die het zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Het is onmogelijk om dicht bij Jezus te komen en het bovennatuurlijke te vermijden. De enige plek waar dat heel veel voorkomt is in de Westerse kerk. De Westerse kerk heeft moeite met het bovennatuurlijke. Omdat we dat heel analytisch en abstract benaderen. Wij hebben dan iets, daar moet je een theologie voor hebben. En dan moet het ook kloppen. En vaak zeggen we ook van, je moet het geloven. En dan doet God wonderen. Als we aan wonderen denken, denken we ook gelijk aan dingen die mij uitkomen. Genezing. Wonderen die tot grote zegen van mij zijn. Maar een wonder is gewoon iets wat bovennatuurlijk is. En het feit dat jouw zonden zijn vergeven is de grootste wonder wat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Of niet soms. Het feit dat jij vergeven bent is het grootste wonder wat God bij jou heeft gedaan. Alleen daar raak je zo snel aan gewend dat we dat liever niet meer als een wonder zien en andere dingen graag in ons leven willen ervaren. Bij wonderen kom je altijd tegen een bepaald probleem terecht of met bovennatuurlijke dingen. En het eerste is de reactie. Ja, ik geloof in wonderen. Maar we doen er zelf niks aan. Want God is toch soeverein. Dus we leven zoals we leven. En God is zo ver weg en is soeverein. Dus daar praten we maar niet over. Dat betekent het volgende dat stel dat er iets ergs gebeurt, dan is dat of Gods wil, of God doet een wonder en dan is dat ook iets, ja, dat heeft God gedaan. Totaal geen relatie. Dat komt veel voor in ons land. Zeker in een beeld waarin God ver weg is en er eigenlijk geen omgang met God is. Er is een andere reactie en die is een stuk dichterbij. God belooft ons wonderen, dus God moet het doen. En omdat je God graag de hand op zijn rug wilt draaien, gaan we de teksten bijhalen. En die teksten gaan we zeggen, ja hoor, daar staat het. En als het dan niet gebeurt, dan hebben wij het verkeerd gedaan. Dan heb je niet genoeg geloof gehad of wat dan ook. Er is geen cultuur waar die twee dingen niet spelen. Er is geen plek op aarde waar je tegen dit probleem niet meer oploopt. Dit is het probleem van het bovennatuurlijke. Het bovennatuurlijke is bovennatuurlijk. Is iets wat jij en ik niet kunnen beredeneren. Is niet iets wat jij kan dirigeren. Is ook niet iets wat je kan bewerkstelligen. Dus het is niet normaal. En dat gebeurt soms. En omdat het soms gebeurt, hebben wij de moeite mee. Want als het soms gebeurt, willen wij het altijd. En als het niet zou gebeuren, was God niet meer God. Dus we hebben een probleem. Met me eens? Het meest makkelijke voor jou en voor mij is dit. Ik heb het bovennatuurlijke niet nodig om in God te geloven. Want het bovennatuurlijke heeft al lang plaatsgevonden bij mij toen ik gered werd. Het onbegrijpelijke dat God mij vergeven heeft voor alles wat ik gedaan heb. En het onbegrijpelijke dat God mij aanvaardt en dat ik zijn kind mag zijn. Is een giga wonder van de eerste orde. En dat ik zijn liefde en zijn trouw mag leren kennen. Betekent dat ik ook mag rekenen op zijn wonderen wanneer het goed voor me is. En als het niet gebeurt, dat het ook goed is. Dat dat niet gebeurt. En als het mij treft, dat het heel moeilijk is. Dat is wat anders. Maar is geen reden om te zeggen, en God houdt niet van me. Met me eens? Ik ga je nog wat zeggen. Er zijn mensen hier in de zaal die door hele moeilijke periodes gaan. Het feit dat ze altijd weer komen en toch trouw naar de Heer blijft, is voor mij een groter wonder dan wanneer God altijd maar onze wensen zou voorzien. En we zeggen, halleluja, we hebben het. Want het is net als met een verwend kind. Als je één keer wat geeft en je geeft twee keer wat en drie keer wat. En God doet altijd maar wat wij vinden. Op de dag dat je het niet krijgt, is de kans groter dat je God loslaat. Dan wanneer je door beproevingen en door moeilijke dingen heen geleerd hebt om God te vertrouwen. Met me eens? Dus het bovennatuurlijke ja. En het bovennatuurlijke ja. Maar zet daar geen uitroeptekens bij in de vorm van ik weet hoe dat werkt. Op het moment dat je weet hoe wonderen werken, zijn het geen wonderen meer. Wonderen zijn er bovendien niet om de wonderen. Wonderen brengen ook geen blijvende groei in de kerk. Hooguit een impuls. Hoor je zo vaak bij opwekkingen van als God wonderen gaat doen in de kerk, dan komen er heel veel mensen. Absoluut niet waar. Mijn ervaring is dat als God wonderen doet, dat er vaak verhuischristenen komen. Want het getuigenis gaat van christen naar christen. En dat het wonder wat God soms doet voor de niet-christen is vaak heel individueel. Het is vaak maar één, het zijn kleine wondertjes. En ik hoop en ik bid voor heel veel kleine wonderen in ons midden, waar of niet. God is een goede God en hij wil jou en mij erin gebruiken. Dus omgaan met Jezus betekent dat je ook omgaan met de bovennatuurlijke en de bovennatuurlijke moet zien. Maar er geen eisen aan te stellen. De laatste dacht ik. Beproevingen. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. Ook tussen ons. Die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. Schriftgeleerden zijn vervelende mensen. En die zitten altijd dichtbij je. Heel vaak zit die in jezelf. Ik heb als een preek gehouden, geef de fariseeën een jaar niet te eten. Fariseeën is die kritische geest die maar een paar boterhammetjes hoeft te geven en hij leeft. Weet je wel? Die moet je voortdurend laten vasten. Eerder proberen te laten afsterven. Maar weinig nodig om op te leven. Soms loopt het niet zoals je denkt dat het zou moeten lopen. En dan word je kritisch naar anderen. Nou, dat is moeilijk. Dat is verkeerd. Dat is de fariseeër in mij. Ander is, soms is de fariseeër in ons midden. En die komt met die vervelende vragen of de nare dingen. Soms zijn het andere beproevingen. Soms vraagt de wereld van ons van, hé joh, hoe zit dat? En word je in een moeilijk pakket geschoven. Eén ding kan ik je verzekeren, als jij met Jezus omgaat, krijg je beproevingen van mensen en van omstandigheden. Dan zou je echt trapjes moeten lopen of wat dan ook. Beproevingen kan inhouden dat je iets moet doen om vol te houden, om je conditie op peil te houden of zo. Maar in ieder geval dat je door blijft gaan met datgene wat goed is in Gods ogen. beproeving kan ook zijn dat je in je autootje rijdt en dat er een stormpje op je afkomt waarvan je zegt, oh. Soms zijn het de omstandigheden van het leven die een beproeving met zich meebrengen. Onze gemeente gaat op dit moment door zo'n periode. Daar nemen we rustig de tijd voor. En we hebben met elkaar afgesproken, dan gaan we met elkaar erheen. Het laatste wat we doen is paniek gaan zaaien. En het laatste wat we doen is daar met zware opinies gaan zitten werken. Of met schuld. Het is weer stil. Beproevingen horen bij het leven. En het is als gemeente ook helemaal niet erg om door een beproeving te gaan. Het kan best wel eens van de Heer zijn dat God ons door een beproeving leidt. Om gewoon de neuzen weer eens eventjes de goede kant op te zetten. Of niet soms. Want anders maak je van de beproeving een probleem en voor je het weet ga je zeggen, oh, de oorzaak is dit of dit. Ook al kan die oorzaak vaak aanwijsbaar zijn. Beproevingen zijn moeilijk. Leuk om je zonde vergeven te krijgen en niet genezen. Wat hij moet die man gevoeld hebben op die brancard. Beste vriend, je zonden zijn je vergeven. En die lag daar. Oh, dankjewel. Als hij besefte wat daar gezegd werd, denk ik dat hij ontzettend blij is. En ik vermoed dat hij dat misschien wel gevoeld heeft. Omdat tegenover hem iemand stond die het ook echt kon. Jullie kennen allemaal wel het gevoel dat als je iets fout doet, zeker op je werk of zo, dan leven wij in een sorry-cultuur. Hè? Dan zeg je namelijk gewoon sorry. En of je dat dan meent, dat is totaal niet interessant, maar daarmee kan je de boel mee afdoen. En meens? We leven in een sorry-cultuur. Hè? Als bij mij op het kantoor iemand sorry zegt, ben ik nog niet overtuigd dat hij het morgen niet meer doet. Dan heeft hij er niet echt spijt van. Hij vindt het jammer dat het niet doorging of zo. Jammer dat ik mijn zin niet heb gekregen. Dat zie je bij kinderen soms ook. Hè? Toen mijn dochter heel klein was, de leeftijd die haar eigen kind nu heeft, ging ze in de kinderstoel, moest ze zitten bij het eten. Toen kon ze net een beetje praten. Ze was al zo'n 2, 3 jaar. Ja, 3 jaar denk ik. En toen zei ik, zitten, Natas. Toen zei ze, na 3 keer waarschuwen, dan wist ze wat er gebeurde. Dus ze ging zitten, toen zei ze, ik zit, maar in mijn hartje sta ik nog. Ja, weet je, ik gehoorzaam, maar van binnen zit er nog wat. Dus me sorry zeggen, precies eender. Meen je het? Dus als iemand echt vergeeft, als daar werkelijk iets is van, ik vergeef het jou, zal je dat ook wel voelen. Althans, zo is het wel bij mij in mijn relatie met mijn vrouw en met mijn kinderen. En met velen van jullie. Als daar een oprechte reactie is en er is oprechte vergeving, dan voel je ook dat je vergeven bent. Dus het is heel aannemelijk dat die verlamde op de bed wel degelijk voelde dat hij vergeven was en in de vrijheid kwam. Het is de farizeeërs die begonnen met van, kan dat wel? En dan komt Jezus met dat wonderlijke uitspraak van, wat is moeilijker? Daarom zeg ik, het grootste wonder is dat jij en ik vergeven zijn. Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, is toch wel een wonder. Dus omgang met Jezus brengt beproevingen voort. En die beproevingen is dat het soms toch wel even anders loopt dan dat je denkt. Leuk om je zonde te vergeven te krijgen of sorry te horen, maar niet te genezen. Leuk om voor de deur te staan, maar het huis is vol. Alle betrekte beproevingen gaan altijd nog. Alle teksten die je in de Bijbel vindt, als het over beproevingen gaat, die hebben één woord gemeen. En dat is het woord dat je iets weet. Jij en ik in het leven zullen iets moeten weten. Wat is dat weten? Dat weten slaat niet op een kennis, maar dat weten slaat op een kennen van. Als ik met jullie praat over mijn huwelijk, of ik praat over mijn kinderen, dan weet ik wie die kinderen zijn en hoe ze ongeveer reageren. Als Joke en ik ergens op visite zijn geweest, dan kunnen we wel stemmen zeggen, maar je weet toch dat. Sommige dingen zijn voorspelbaar, omdat je het weet. Laten we maar eens wat teksten oppakken. Romeinen 5... vers 3 en 4 zegt... En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Nog een keer lezen, want dat geloof ik niet helemaal. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende... omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Dus blijkbaar staat God soms beproevingen toe, ellende... zodat er een ander niveau van hoop in jou en mijn leven gestalte krijgt. Dat is een nadenkertje. Hoe ziet die hoop eruit? Jacobus 1, vers 2 en 3. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Dat zijn toch wel vervelende teksten, of niet, jongens? Ik word daar niet zo vrolijk van als ik dat eerlijk moet zeggen. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Dus soms gaan jij en ik door periodes van beproevingen en de uiteindelijke vrucht is dat je een heel stabiel en standvastig christen wordt. Nou, dat laatste vind ik wel mooi. Dat je dat met beproevingen moet leren, vind ik jammer. Weet je wel? Ik wou dat gewoon als cadeautje uit de trekautomaat hebben. Of niet soms. Maar ik kan je wat verzekeren. Niemand in deze zaal kan zijn leven voorspellen zonder beproevingen. Iedereen zal ze meemaken. En Romeinen 8, vers 28, een hele bekende. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen... geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dus het is een soort weten. Ik weet wat mijn relatie met Jezus inhoudt. Ik weet wat omgaan met Jezus betekent. En dat betekent onder andere, en dan komen dit soort dingen eruit. Ik weet dat het goed is. In een van mijn periodes waarin ik echt beproefd werd, moest ik het boek Job lezen. En de kerntekst voor mij in het boek Job was het liedje wat uit de Jong Messiah mij zoveel aanspreekt. Dat is I Know That My Redeemer Lives. Dat is een lied geweest wat me heel erg vastgehouden heeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. In zo'n periode dan grijp je terug naar dingen die uit je jeugd komen. Dus ik zong dat liedje wat in mijn vaders kerk had het gezongen. Hij leeft, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat lied heb ik veel gezongen. Maar het meeste sprak me de tekst aan dat Job in al zijn ellende zei... ik snap er geen ene Jan Doedel van, maar één ding weet ik. Mijn verlosser leeft. En ik kan niet meten wat dat in mijn leven gedaan heeft. Ik ben er wel van overtuigd dat dat veel gedaan heeft. Dwars door de storm bent u het anker. Dat is ook zo'n lied wat ik heel graag zing. Ik weet niet of er nog een storm in mijn leven komt. Maar één ding weet ik. Dat Jezus dan mijn anker is. En waarom weet ik dat? Omdat hij dat altijd getoond heeft te zijn. Omgaan met Jezus houdt dus beproevingen in, zodat je het gaat weten. Ik wil afsluiten. Omgaan met Jezus heeft dus consequenties. Mensen, offers, ongemakken. Omgaan met het bovennatuurlijke. En dat krijg je nooit op een rijtje. En beproevingen. Waarom? Waarom staat God dat nou toe? Jack Fry heeft het gezegd bij Farao en hier staat het ook. Alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Dwars door al die dingen heen wil God zijn grootheid aan jou en mij bekendmaken. En dat is niet alleen maar... dat je suikergoed en marsepein... Er zit ontzettend veel schoonheid van Gods kant in de ellende die we soms meemaken. Dat zie jij en ik niet, omdat bij ons de focus natuurlijk alleen maar is van we willen door die Rode Zee. Maar van de andere kant zegt God, maar ik wil mijn grootheid laten zien. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister, dat is het allerbeste van de Heer, aanschouwen... zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde, zijn trouw. Als we dat doen, als we daarnaar kijken, ondanks alle dingen die we meemaken, zullen we meer en meer door de geest van de Heer naar die luister, of naar de luister van dat beeld, worden veranderd. De schoonheid van Jezus, waar we in de aanbidding mee zijn begonnen, weerspiegelt zich in jou en in mij. En de manier waarop dat meer en meer wij een spiegel worden, is dat God mensen naast ons zet, die offers van ons vraagt, dat hij ons ongemakken laat meemaken, dat hij ons met de bovennatuurlijke confronteert waar je geen antwoord op hebt, zowel positief als negatief, en dat hij ons door beproevingen leidt. Ik hoor graag bij Gods volk en niet bij het volk van de farao, jullie ook. Maar het is goed om die andere kant een keer te horen.